Namens de kerkraadgemeente heb ik de volgende afkondigingen voor u. Woensdag 25 december op eerste kerstdag hoopt morgens om 9:30 uw eigen predikant, dominee Van der Brink, voor te gaan. Let u op het tijdstip 9:30. Aansluitend zingen we enkele kerstliederen. Om 4:30 smiddags gaat dominee Schinkelshoek voor. Donderdag 26 december, tweede kerstdag, is om 10:00 het kinderkerstfeest. Zondag is dat 29 december. Gaat voor, 's morgens om 10:00 kandidaat Kooi. En 's middags om 4:00, let ook hier op het tijdstip, dominee Koppelaar. Maandag is bij Christine en Jan-Jaap Visser een zoon geboren, Floris Adriaan Jacob. Het broertje van Steven en Constantijn heet Floris. Moeder en zoon maken het goed. Dinsdag 24 december is om 9:00 de kerstnachtdienst, waarbij we ons vooral richten op medewijkbewoners. Ook u en jij bent van harte welkom. Voor alle data geldt Deo voor Lente. U mag in deze dienst geven in de eerste plaats voor de diaconie, de tweede collecte is voor de kerk en de collecte bij de uitgang is voor het onderhoud aan de kerk. Tot zover de afkondigingen. Zullen wij samen deze dienst beginnen? Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, en die was, en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij gaan samen zingen, gemeente, van Psalm 118, daarvan het 13e vers, Psalm 118, vers 13. Gezegend zij de grote koning die tot ons komt in 's Heren naam. Wij zegenen u uit 's Heren woning, wij zegenen u al te saam. De Heer is God, door wien we aanschouwen het vrolijk licht na bang gevaar. Psalm 118, wij zingen samen het 13e vers. Lof de Heer, wiens heerschappij Israël voerde uit slavernij. Psalm 136, het 11e vers, zingen wij samen na de geloofsbelijdenis vanmiddag met de woorden van Nicea, de geloofsbelijdenis van Nicea en daarna Psalm 136 vers 11. En ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart als volgt. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, Schepper des hemels en der aarde, allerzienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader, voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees geworden is van de Heilige Geest uit de maagd Maria en een mens is geworden, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is en ter derde dagen opgestaan is naar de schriften en opgevaren is ten hemel, zit aan de rechterhand van zijn Vader en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben, en in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden. Ik verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. Wij openen de schriften bij de evangelie naar de beschrijving van Lucas en lezen het Adventsevangelie vanuit het eerste hoofdstuk vers 67 tot en met 80. Lucas 1 is de schriftlezing vanaf vers 67 tot en met vers 80. Dan luidt het woord van de Heer als volgt, Lucas 1 vers 67. En Zacharias, de vader van Johannes, werd vervuld met de Heilige Geest en profeteerde zeggende: geloofd zij de Heere, de God Israëls, want hij heeft bezocht en verlossing teweeggebracht aan zijn volk. En heeft een hoorn der zaligheid ons opgericht in het huis van David zijn knecht. Gelijk hij gesproken heeft door de mond van zijn heilige profeten, die van het begin der wereld geweest zijn, namelijk een verlossing van onze vijanden en van de hand van al degenen die ons haten, opdat hij barmhartigheid deed aan onze vaderen en gedachtig waren aan zijn heilig verbond en aan de eed die hij Abraham onze vader gezworen heeft om ons te geven dat wij, verlost zijnde uit de hand van onze vijanden, hem dienen zouden zonder vrees in heiligheid en gerechtigheid voor hem, al de dagen van ons leven. En gij, kindeke, zult een profeet des Allerhoogste genaamd worden, Want gij zult voor het aangezicht des Heren vooruitgaan, om zijn wegen te bereiden, om zijn volk kennis der zaligheid te geven, in vergeving van hun zonden, door de innerlijke bewegingen der barmhartigheid van onze God, met welke ons bezocht heeft de opgang uit de hoogte, om te verschijnen, degene die gezeten zijn in duisternis en schaduw des doods, om onze voeten te richten op de weg van de vrede. En het kinderke wies op en werd gesterkt in de geest en was in de woestijnen tot de dag van zijn vertoning aan Israël. Tot zover de schriftlezing. Met hulp van de Heere staan wij stil bij het slotgedeelte van de lofzang, of beter gezegd de profetie, van Zacharias, vers 78 en 79. Deze woorden: door de innerlijke bewegingen der barmhartigheid van onze God, met welke ons bezocht heeft de opgang uit de hoogte, om te verschijnen degene die gezeten zijn in duisternis en schaduw des doods, om onze voeten te richten op de weg van de vrede. Voordat we daarna gaan luisteren, zoeken wij eerst samen Gods aangezicht in het gebed en denken wij in de voorbeden aan Wijneke Vermeer en Alexander met hun dochter Neline in Togo. En wij denken ook aan de evangelisatie in het algemeen, maar zeker ook dat wat betreft de kerstnachtdienst van aanstaande dinsdagavond. Laten wij samen bidden. Levende God, getrouwe Heere, u brengt ons samen op deze middag als teken van uw trouw en goedheid, als teken van uw genade. En waar wij de schriften al geopend hebben en wij gereed staan om het woord open te leggen, bidden wij eenvoudigweg om één ding. Namelijk dat u zelf aanwezig zult zijn. Dat is geen vanzelfsprekendheid. Alle automatisme is ook in de eredienst op zondag ver weg. En Heere, daar komt nog iets bij. En dat moeten we ook belijden voor u. Dat wij er ook helemaal geen recht op hebben. Dat wij het helemaal niet verdienen dat u naar ons omziet. Net zoals Zacharias dat vanuit het diepst van zijn hart in grote, verbazingwekkende verwondering zingt. Geloofd zij de Heere, de God Israëls, hij heeft zijn volk bezocht. Niet met de oordelen, maar met zijn kind Jezus. Heere, mogen wij zo'n bezoek van u vragen vanmiddag. Dat wij hoog bezoek ontvangen in een nederig hart. Daarvoor is uw Heilige Geest nodig en daarom bidden wij ook bij aanvang van de dienst of u uw geest wilt zenden, zodat hij werkzaam zal zijn in de harten van degene die het woord horen, maar ook in het hart van uw dienaar. En dat hij zo niet zijn eigen vondsten en zijn eigen woorden doorgeeft, maar zoals het waarlijk is, uw woord. En dat wij als jongeren en als ouderen het ook ervaren. Dit zegt niet een of andere dominee. Hier is de Heere zelf aan het woord. Opdat de kracht van uw woord, geladen met de Heilige Geest, ons in beslag neemt. Ons dode hart levend maakt. Ons verduisterde verstand verlicht. En onze verbogen wil vernieuwt. Wij bidden, Heere, dat wij zoiets mogen ervaren van wat Zacharias en wat Maria en Elisabeth hebben meegemaakt. Dat de hemel openging. En dat u naar hen toe kwam. En als dat gebeurt, dan komt er ook een reactie. En dan is de reactie van Zacharias die van de lof op u. Vanwege uw omzien. We bidden, Heere, dat we er allemaal vanmiddag in mee mogen komen, thuis, meeluisterend via de kerktelefoon, onzichtbaar voor ons, maar niet onzichtbaar voor u. Maar ook als wij uit de stad of uit de omgeving gekomen zijn, onze plaats hebben ingenomen en vol honger en dorst naar uw gerechtigheid wachten op uw woord, wachten op uzelf. Als het anders is, Heere, bidden wij of u honger en dorst wilt wekken. Of u vanmiddag eerlijk wilt laten zien wat er dan mankeert aan ons leven. Als wij niet vol zijn van u, dan moeten wij toch ergens anders vol van zijn. Heere, breng ons dat aan de weet, zodat wij niet ongewaarschuwd de kerk uitgaan. En dat wij ook niet in slaap vallen en de woorden over ons heen laten komen en daarna naar ons huis gaan. Houd ons bij de les, Heere. Ook heel concreet, als wij vol zitten met allerlei gedachten aan de nieuwe week, vakantie voor de jongeren, voor de kinderen, of misschien nog wel vol zitten van dat wat niet af is gekomen voor de vakantie. De duivel kan er misbruik van maken om vanmiddag onze gedachten te verstrooien, zodat het zaad van het woord wel in de aarde valt, maar direct door de vogels wordt opgegeten. Wilt u dat voorkomen, Heere? Zodat het vanmiddag werkelijk een dienst mag zijn van ontmoeten. Niet alleen elkaar, hoe goed dat ook is, ook daarvoor geeft u de gemeente. Maar meer nog dat wij u ontmoeten in uw woord. En dat wij bij iedere ontmoeting die wij met u hebben, steeds verwonderd raken over wie u bent. Dat alles wat aan u is, begeerlijk is. Dat wij zonder u niets kunnen doen. En dat het daarom zo nodig is dat de Heer Jezus Christus in al zijn heerlijkheid verkondigd wordt. Het is een les in verootmoediging voor de gemeente die is samengekomen, dat u daarvoor geen engel gebruikt. Die zou het veel beter kunnen dan uw dienaar. Het is ook een les in verootmoediging voor uw dienaar, dat hij een middel mag zijn in uw hand om het Adventsevangelie ook hier door te geven. We bidden, Heere, dat dat ook mag gebeuren. Dan valt ook een predikant weg. En dan blijft de boodschap over en dan gaan we daarmee naar huis. We bidden, Heere, dat die boodschap niet alleen vandaag, maar ook de komende week harten van gemeenteleden, maar we bidden dan ook in het bijzonder harten van niet-gemeenteleden hier in de buurt, in de omgeving, mogen raken. Heere, als iets hoopvol is, dan is dat niet de toestand van Kralingse Veer. Maar dan is dat uw naam. Immanuel. God met ons. U bent in de misère en de ellende van de verloren wereld afgedaald. En u bracht geen gelegenheidsbezoek, geen flitsbezoek. Maar u daalde er zo in af dat wij samen hebben beleden met de geloofsbelijdenis van Nicea. Dat u ons vlees en bloed hebt aangenomen. En dat u om ons mensen en om onze zaligheid bent nedergekomen uit de hemel. Laat dat, Heere, hen die evangeliseren, wellicht gesprekken aangaan, mogen bemoedigen. En laat dat ook mogen zorgen voor vrucht. Ook al blijft het misschien de eerste jaren bij zaaien. Wilt u het laten ontkiemen? Op uw tijd en op uw wijze. In die verborgen werking van het zaad van het koninkrijk. Zoals u zo heerlijk in die gelijkenis uiteenlegt. Dat de boer opstaat. Nadat hij het zaad gezaaid heeft. En dag en nacht opstaat en naar bed gaat. En dat hij op een gegeven moment iets ziet. Dat hij zelf niet weet hoe. Maar dat dat het wonder is van uw evangelie. Dat het uitwerking heeft. Al krijgen wij dat niet in de vingers. Heere, zegen zo de diensten van het woord in de komende week. Wij bidden, Heere, of u ook overal ter wereld uw koninkrijk wilt bouwen. Of dat nou hier is in Nederland of in Togo of in Malawi. We bidden in het bijzonder, Heere, voor Wijneke Vermeer en Alexandre met hun dochter Neline. Ontferm u over hen, ook in deze dagen. Geef dat zij daar ver weg uw woord als een kostbare schat mogen koesteren en sterken in de taken die ze daar hebben. Gedenk, Heere, allen in de gemeente die zorgen hebben, die verdriet hebben, die noden kennen. Dat kunnen zichtbare noden zijn, waarvan er vanmorgen het nodig is voorgelezen en voor is gebeden. Het kunnen ook onzichtbare noden zijn, die niet direct voor iedereen duidelijk zijn. Als wij verlangen naar de kinderzegen, of als wij geen kinderen hebben gekregen. Heer, juist in de weken voor kerst, waar er voortdurend gesproken wordt en gelezen wordt over de geboorte van kinderen, kan het pijnlijk zijn. Wij bidden, Heere, om uw ontferming, om het zicht op u, en bovenal ook voor bewaring, voor verbittering, dat wij ons niet blind staren op dat wat wij niet hebben, zodat we vergeten wat wij uit uw hand wel ontvangen. Heere, ontferm u en geef kracht om ons kruis in de dagelijkse navolging van u vrolijk te dragen. Zo alleen kan het. En daarom bidden wij ook om dat werk van Christus. Laat dat verheerlijkt worden in ons leven. Zodat wij het leven dat vol is van moeite en verdriet, door uw genade getroost door mogen gaan. En uiteindelijk ons leven in uw hand mogen leggen. In de wetenschap dat onze tijden in uw hand zijn. Heer, ontferm u over ons en bezoek ons met uw genade en zie ons aan in uw Zoon, uit genade alleen. Amen. Wij gaan nu samen zingen, gemeente, uit Psalm 107 en daarvan vers 6, 7 en 8. Psalm 107 vers 6, zij die gebonden zaten in schaduw van de dood, omdat zij God vergaten, vervielen in die nood. Het zevende, doch riepen ze in de ellende de Heer ootmoedig aan. Hij deed hun angsten enden en aan het gevaar ontgaan. En het achtste vers, laat zulken eer bewijzen aan Heere gunst en macht. We zingen samen Psalm 107, vers 6, 7 en 8. Gemeente, wat u ook van hem kon zeggen en wat er ook van hem gezegd werd, dit in ieder geval niet. Dat hij, zoals we net zongen, koperen deuren liet wijken en ijzeren grendels in duizend stukken liet breken. En dat hij mensen uit de nood hielp en uit het duister redde. Zelfs uit de schaduw van de dood bevrijden. Hij had veel macht. Maar niet zoveel dat hij dit kon. Hij had messiaanse allures. Maar hij was de Messias niet. U vraagt over wie gaat het? Over de man die nog niet zo lang geleden overleden is. Nelson Mandela. Door velen bejubeld, verafgood haast. De man die zoveel goeds in zich herbergde, die haast als een heilige werd behandeld. En ongetwijfeld heeft hij goede dingen gedaan, maar hij heeft ook heel veel verkeerde dingen gedaan. Het is 1999 als Amsterdam in rep en roer is, omdat deze man, Nelson Mandela, Nederland vereert met een bezoek. U weet dat misschien niet meer, ik wist het ook niet, maar toen ik de beelden weer zag, toen werd het duidelijk wat een mensen deze man op de been bracht. 15.000 mensen op het Leidseplein. Hoog bezoek. Daarvoor loopt Amsterdam uit. Ik weet niet hoe lang die er geweest is. Het zal niet lang geweest zijn. Hij is even geweest, hij heeft wat gezegd en hij werd door de scharen bejubeld en toen ging hij weer. Wat een verschil, gemeente, met de man van wie Zacharias zingt. Daar gaat het vanmiddag over. En vandaar dat we ook boven de preek zetten hoog bezoek, want dat is zeker dat hij van verre komt en dat hij uit den hoge komt, dat is wel duidelijk. Maar deze persoon heeft geen messiaanse allures en geen messiaanse pretenties, hij is het. Hij is het, de verlosser. De God Israëls heeft bezocht zijn volk en heeft verlossing, zingt Zacharias, teweeggebracht. Nou, daar is hij vol van en daar profeteert hij van. En wij luisteren vanmiddag naar het slot van die profetie van Zacharias. Hoog bezoek. We letten op drie vragen vanuit de tekst. In de eerste plaats staan wij stil bij de vraag: waar vandaan? In de tweede plaats: voor wie? En tot slot: met welk doel? Hoog bezoek. Waar vandaan? Vers 78. Voor wie? Vers 79a. Om te verschijnen degene die gezeten zijn in duisternis en schaduw des doods. Met welk doel? Om onze voeten te richten op de weg van de vrede. In de eerste plaats dus: waar vandaan? Gemeente, de lofzang van Zacharias, ik heb het al gezegd, is vol van één woord: verlossing. En dat woord verlossing, dat kun je regelrecht verbinden met de verlosser. De lofzang van Zacharias, misschien is het natuurlijk wel opgevallen tijdens het lezen, die valt eigenlijk in tweeën uiteen. Er zit een knik in die lofzang. In vers 76 heeft Zacharias het niet meer over Jezus, maar over Johannes. Tussen haakjes. Dat is wel bijzonder, hè? Dat er maar twee versen van die lofzang gaan over zijn eigen zoon. Hoezo? Nou, de kinderen weten wel hoe lang Zacharias en Elisabeth gewacht hebben op kinderen. En ze weten ook hoe het bericht van de engel ontvangen is door Zacharias in ongeloof. En jullie weten ook wat de straf is geweest van de hemelbode. 9 maanden stilzwijgen, niets kunnen zeggen. En als dan Zacharias' mond door God geopend wordt, Waar is hij dan vol van? Je zou zeggen van zijn vaderschap. Die man heeft er zo lang naar uitgezien. Hij heeft de buik van Elisabeth zien groeien, heeft beweging gevoeld. En dan is het kind er, op hoger leeftijd. En dan zingt hij over Johannes. Nee, hij zingt over een ander kind, wat nog geboren moet worden. Jezus. Twee versen, en dat zijn de versen waar we nu even bij stilstaan, gaan over Johannes. Johannes die toch ook, en dat wist Zacharias, een heel bijzondere plaats in de geschiedenis, in de heilsgeschiedenis zou ontvangen. Hij wordt hier de profeet van de Allerhoogste genoemd. Nou, profeten waren er te over in het Oude Testament. Maar van niemand gold dat het een profeet van de Allerhoogste is geweest. Dat was voorbehouden aan Johannes. Waarom had hij zo'n belangrijke positie, jongens en meisjes? Wat was de functie van Johannes voordat Jezus kwam? Nou, Johannes, zegt Zacharias, zal de weg gaan bereiden. Toen Mandela in Amsterdam kwam, is hij misschien ook wel, ik weet het niet zeker, maar hij zal ongetwijfeld ook rondgereden zijn met een auto. En toen zijn de wegen vrijgemaakt van allerlei obstakels die die rondgang van Mandela zouden kunnen beletten. Nou, 2000 jaar geleden gebeurde dat ook. In de tijd van koningen werden de wegen vrijgemaakt. Van rotsblokken en stenen werden de gaten opgevuld. Zodat de koning die zou komen vrij baan zou hebben. Bereid de weg des Heren, maakt recht in de wildernis. Een baan voor onze God. Die profetie gaat in vervulling. Als Johannes geboren wordt en Zacharias zijn vader, hij zingt ervan. Mijn kind zal een wegbereider zijn. Hoe dan? Nou, hij moet gaan preken. Hij moet gaan verkondigen. Wat moet hij dan verkondigen? Je kunt het lezen in vers 76. Vers 77. Om zijn volk, dat betekent om het volk van Israël, kennis der zaligheid of verlossing te geven. Dus Johannes die moet door zijn preken het volk van Israël inlichten, informeren, bekendmaken wat verlossing is. Als een soort voorbereiding op de verlosser. Nou, gemeente, dat woord verlossing, dat was een toverwoord in die tijd. En net zoals in de Tweede Wereldoorlog het woord vrijheid, zeker in de laatste maanden van de oorlog, een woord was wat ieder oor deed spitsen. Vrijheid, waar dan? Hoe dan? Kan dat? Nou, dat was in die tijd ook zo. Verlossing. Dat was nodig. Voor Israël. Want ze zuchten onder het juk van de gehate Romeinse bezetter. Er waren heel wat pogingen gedaan om dat juk van die Romeinen van Israël af te werpen. Om maar één voorbeeld te noemen. Judas de Maccabeer. Iemand die lang voor Johannes geleefd heeft. Hij ontketende een heilige oorlog. Hij won het overigens niet. Maar dat geeft wel aan. Verlossing, dat was nodig. En middelen werden niet verafschuwd om die te gebruiken, om verlossing te bewerken. Maar Johannes, als hij gaat verkondigen, gaat spreken over verlossing, dan spreekt hij niet in de eerste plaats over verlossing van mensen. Dat is het unieke van Johannes. Hij gaat spreken over de kennis der verlossing in vergeving van hun zonden. Dus, jongeren, het gaat in eerste plaats om de verticale relatie. In plaats van de horizontale lading die dat woord verlossing in die tijd vooral had. Johannes laat zien dat het in de eerste plaats gaat om een recht staan voor God. Verlost te zijn van je zonden. En nu gaat het in het vervolg van de lofzang over de bron van die verlossing. Waar komt die verlossing nu vandaan? Moet Johannes mensen bij elkaar gaan roepen om het volk van Israël te verlossen? Nee, Gemeente, leest u mee. In vers 78. Waar komt die verlossing vandaan? Johannes, Zacharias heeft het over God. Over God. Die verlossing komt dus van boven. En vlak voor kerstgemeente luisteren wij mee met Zacharias om verwonderd te raken. Laat dat de uitwerking zijn van de preek. Zit je zo te luisteren vanmiddag trouwens? Maar om verwonderd te raken van die genade van God. Van God. Want gemeente, kerst, wij denken vaak dat kerst af is, dat kerst compleet is als wij het hebben over Jezus, het kind, de herders, de stal, de herders en de wijzen die komen om het kind te aanbidden. Als we de verhalen weer vertellen en de liederen zingen. En tegelijk kan het iets grenzeloos oppervlakkigs hebben, als het dat is. Als het alleen maar gaat over die elementen die altijd genoemd worden. Kerstgemeente kunnen we niet loskoppelen van God. Kerst begint niet op aarde. Kerst begint in de hemel. Bij God. Daar kunnen we niet bij, zegt iemand. Dat is veel te ver. Dat is veel te hoog. Ja, maar God brengt het dichtbij. Hoe dan? Nou, let op wat Zacharias zegt. Hij zegt, waar komt die verlossing nu vandaan? Die komt uit de innerlijke bewegingen der barmhartigheid van onze God. Laten we beginnen met het woord barmhartigheid. Wat zegt dat? Het is een oud Nederlands woord. Wat betekent dat God een brandend hart heeft. Van toorn? Dat zou je verwachten en dat zou je ook verdienen. Dat God in toorn op ons neerziet. En dat Zacharias zong, de Heere, de God van Israël, heeft zijn volk bezocht na zoveel eeuwen geduld met violen van toorn. Of verbaast u zich daar nooit over als u het Oude Testament leest, dat die draad van Gods trouw zo dun lijkt te worden. Dat de band tussen Israël en God zo flinterdun is, dat er maar weinig hoeft te gebeuren, of God geeft zijn volk over aan de ondergang. Hoe is dat in jouw eigen leven? Als je hier onbekeerd zit, zonder levend geloof in Christus. Wat een geduld, hè, dat je hier bent. Dat je leeft. Dat je vanmiddag hoort over de verlossing die bij God vandaan komt. Weet je wat het te danken aan is? Niet aan jou. Niet aan jouw goede gedrag. Dat je toch nog een tweede dienst op de zondag hierbij woont. Wat is nou barmhartigheid? Een brandend hart van liefde. Dat God gewilliger is om zondaren zalig te maken. Dan zondaren gewillig zijn. Om ook maar te begeren. Om ook maar te vragen. Naar de weg van de verlossing. Zacharias zegt, het gaat nog dieper. Het gaat over de innerlijke bewegingen der barmhartigheid van onze God. De ingewanden staat er eigenlijk. Dat is het binnenste van God. Het komt heel diep weg, die barmhartigheid. Het kind Jezus, gemeente, dat komt uit het vaderhart van God. Daar begint kerst. Wat moet u zich voorstellen bij innerlijke bewegingen der barmhartigheid? Nou, dan stel ik mij een moeder voor. Een moeder die haar kind ziet lijden. Nou, als hier moeders zitten die hun kind wel eens hebben zien lijden, dan weten ze wat er gebeurt, hè? Wat gebeurt er dan? Dan gebeurt er wat van binnen. Ja, Dick Swaap zou dan zeggen, dan gebeurt iets in je hersenen, een chemische reactie en zo. Maar als moeder voel je dat er wat breekt van binnen. En je raakt met innerlijke ontferming bewogen. over jouw kind dat lijdt. Toch? Het komt van binnenuit. Volgens de Bijbel zijn de nieren de plaats van je gevoelens, daar zetelen de gevoelens, de emoties. Nou, Zacharias maakt duidelijk dat de barmhartigheid van onze God heel diep wegkomt. U zegt dat voorbeeld, dat gaat eigenlijk een beetje mank, want u hebt het over een moeder, maar God is een vader. En dan mag ik het vanmiddag zo zeggen. God is een vader met moederlijke gevoelens van ontferming en barmhartigheid. Jesaja zegt dat ergens, dat Gods ingewanden rommelen van barmhartigheid. Nou kinderen, wanneer rommel je ingewanden? Als je honger hebt, hè? Als je trek hebt. Dan vraag je je moeder, mag ik iets hebben? Ik heb zo'n honger. Nou, dat heb je niet. Je hebt trek. Dan krijg je iets. Misschien. Ingewanden rommelen. Gods ingewanden rommelen van barmhartigheid. Gemeente, dat laat zien dat God als het ware hongert. Niet wij hongeren naar hem. Maar dat hij hongert. Dat hij uit is om barmhartigheid te bewijzen aan de grootste der zondaren. Daarom kon Bunyan dat boekje schrijven. Genade overvloeiende voor de grootste der zondaren. Anders zou ik niet durven. Hier komt het vandaan. Brandend hart van liefde. Toch is er nog een verschil, gemeente, tussen die moeder die zich ontfermt over haar kind en God die zich ontfermt over zijn volk Israël. Want daar gaat het wel over, hè? Het gaat niet over ons vanmiddag. In de eerste plaats althans. Het gaat over Israël. Gelooft zij de Heer, de God van Israël. Hij heeft bezocht. Ik zal straks wel uitleggen hoe dat dan zit. Maar God heeft zijn volk Israël bezocht. Hoe zit dat nou met die ontfermende genade van God? Wordt hij dan opgewekt door die doodstaat van Israël? Raakt God bewogen door zoveel ellende? Nou, dat zegt de berijming, hè, van de lofzang van Zacharias. Die met ons lot bewogen. Nou, eigenlijk klopt dat niet. God is niet met ons lot bewogen. Ja, dat is hij wel. Maar dat is niet de eerste stap. God is in zichzelf bewogen. Kijk, een moeder is niet in zichzelf bewogen. Moederliefde die wordt opgewekt. En moederliefde kan ook getemperd worden. En dat gebeurt, ik heb het ook gezien van dichtbij, hoe een moeder haar kind wat vele, vele maanden in het ziekenhuis lag, verzorgde en bezocht. En ja, als moeder kun je er zo moe van worden. Betekent het dan dat er geen liefde meer is? Nee, natuurlijk niet. Natuurlijk is er wel liefde. Maar je bent ook mens. Dus moederliefde kan tanen. Maar liefde van God die tempert niet. Dat is een overvloeiende bron. God is een fontein, zegt de Nederlandse geloofsbelijdenis, van alle goeds. En een fontein, een bron die welt als het ware water op. Daar helpt niks van buitenaf bij. God is in zichzelf bewogen. Zo'n Godgemeente bestaat er. Vroeger zeiden ze, die uitdrukking kent u misschien wel, dat God redenen neemt uit zichzelf. Nou, dat is het. God vindt geen redenen buiten zichzelf, maar hij neemt redenen uit zichzelf. Om genade te bewijzen. Dat is kerstgemeente. God is bewogen. Dat is goed om te onderstrepen. Juist ook voor de jongeren die er vanmiddag zijn. Die misschien wat sceptisch luisteren. Of een bepaald godsbeeld hebben wat eigenlijk niet bijbels is.
Je kunt het beeld van God hebben als een onbewogen God die ver bij je vandaan staat, die anders is dan jij, en dat is ook zo. Een God die van ons afgewend is. Een God die jij moet gaan bewegen tot handelen. God is niet van ons afgewend, God is naar ons toegewend. En als jij hem niet ervaart in je leven, dan ligt dat niet aan God, dat moet je God niet verwijten. Dat ligt aan jezelf. Jij bent afgewend van God, dat is het probleem. En daar legt de Bijbel de vinger bij. Je kunt de zon toch ook niet verwijten. Omdat je haar niet ziet. Omdat je met je rug naar die zon toestaat en alleen maar je schaduw ziet. Dat ligt aan jezelf. Je bent afgewend van die zon. Nu maakt Zacharias gemeente over zon gesproken. Nu maakt Zacharias dat bezoek van God, dat hoge bezoek van God duidelijk met een beeld. En onze gedachten gaan meteen naar een zonsopgang. Met welke ons bezocht heeft, dus die innerlijke beweging der barmhartigheid van onze God, die komen samen in het bezoek van de opgang uit de hoogte. Zo wordt Christus hier genoemd. Toch is het maar de vraag of we direct aan een zonsopgang moeten denken. Iemand zegt maar, dat staat toch voorzegd in het Oude Testament, Malachi 4, over u zal de zon der gerechtigheid opgaan. Nou, dat gaat toch hier in vervulling als Christus geboren wordt. Zo heb ik altijd die tekst horen uitleggen. Dat is ook niet verkeerd. En toch is het de vraag of dat de eerste betekenis is van deze tekst. Kijk er maar eens mee. Wat staat er? Met welke ons bezocht heeft de opgang uit de hoogte? Kinderen in de kerk, wie wel eens een zonsopgang heeft gezien, hoe gaat die zon? Die zon die gaat op, hè? En die gaat weer onder. De zon gaat op van beneden naar boven. Maar dat lees ik hier niet. Hier gaat het over een zonsopgang van boven naar beneden. De opgang uit de hoogte bezoekt de aarde. Dat is dus geen zonsopgang. Het wordt wat duidelijker als we het Griekse woord voor opgang wat beter gaan bekijken. Dan staat er een woord wat je ook mag vertalen met iets wat uitspruit, iets wat voortkomt. Een loot bijvoorbeeld aan een tak. Iets wat eruit komt. Jeremia wordt voorzegd dat de spruit, de rechtvaardige spruit, verwekt zal worden. Jesaja heeft het over een reisje dat voortkomt uit de afgehouwen tronk van Isaïe. En een scheut uit zijn wortelen zal vrucht voortbrengen. Ik ben er niet tegengekomen in de vertalingen van de Bijbel, maar het zou dus mogelijk zijn om dat woord opgang te vertalen met spruit. Spruit uit de hoogte. Maar ja, dan wordt het wel te ingewikkeld, want wat betekent het nou? En als je de context van dit gedeelte bekijkt, zeker vers 79, lijkt het toch echt te gaan over licht en duister. De opgang uit de hoogte die verschijnt aan degenen die gezeten zijn in de duisternis. Misschien moeten we niet kiezen. Maar dit bedenken. Dat het gaat om een persoon die in het Oude Testament voorzegd wordt als de spruit die verwekt wordt door God. En als de zon die opgaat. Maar dan zo'n opgang dat hij van boven naar beneden komt. De unieke. Zo is er maar één. De opgang uit de hoogte. God brengt een hoog bezoek aan Israël. In Christus die zo laag afdaalt. Kunt u zich voorstellen, gemeente, dat Zacharias hier vol van is? Wie kan zich dat eigenlijk voorstellen? Nou, dat is de tweede gedachte. Voor wie? Voor wie komt dat hoge bezoek nu? Zacharias zong over het volk van Israël, heb ik gezegd. Geloofd zij de Heere. En dat is ook het eerste adres van deze lofzang. We mogen meer zeggen, God dank. Maar niet nadat we ook eerst gezegd hebben dat Israël de adressanten zijn van deze boodschap. En dat er daarom ook verwachting mag zijn, niet van Israël, maar voor Israël. Maar Paulus, die breidt het later uit, die zegt, niet alleen Israël moet vergeleken worden met mensen die gezeten zijn in duisternis en schaduw des doods. Er is niemand die goed doet. Er is niemand rechtvaardig. Allen zijn ze afgeweken. Christus zegt ook niet, alzo heeft God. Of Johannes zegt ook niet, alzo lief heeft God Israël gehad dat hij. Nee, alzo lief heeft God de wereld. Het heil is voor de Joden, maar de wereld komt in beeld. En dat is de bedoeling ook. De wereld waar u en ik deel van uitmaken. Ik ben die wereld. Hoe ziet die eruit? De wereldgemeente is een ziekenhuis. Vol doodzieke patiënten. En bij patiënten denken wij aan mensen die helaas, niet omdat ze ervoor gekozen hebben, maar helaas in het ziekenhuis terecht zijn gekomen. Ze konden er niets aan doen. In de meeste gevallen althans. Maar gemeente, als ik het heb over een ziekenhuis, dat de wereld een ziekenhuis is vol dodelijk zieke patiënten, dan zijn het geen slachtoffers, maar schuldigen. Zo tekent Zacharias de wereld van toen en nu. Het zijn mensen die gezeten zijn in de duisternis, in de schaduw van de dood. De schaduw van de dood hangt over hen heen. Wat naargeestig, gemeente, hè? Maar laat die woorden maar op u inwerken, want dit is de toestand buiten Christus. Zo ben jij, zo leef jij. De schaduw van de dood valt over je leven heen. Er is niets hoopgevends aan die toestand, gemeente. Het is net Ezechiël die dat dal vol dorre doodsbeenderen ziet. Allemaal botten. Geen leven in. Zo is ieder buiten de zaligmaker. Gemeente, komt er leven in deze duistere wereld? Zou er leven komen in jouw duistere hart? Het is bijna kerst. Misschien zit je hier met zo'n duister hart. Zou er leven komen? Denk je? Nou, dominee, als ik deze woorden op me in laat werken, niet gezeten in de duisternis en in de schaduw van de dood. En om het nog even te onderstrepen, het gaat hier om het zitten, niet het wandelen in de, maar het zitten in de duisternis. Dat laat zien dat je er ook in vast zit. Dat laat ook nog iets anders zien, dat je ook helemaal geen zin hebt om er weg te gaan. Ze hebben de duisternis liever gehad dan het licht. Zo erg is het eraan toe. Dat is de diagnose, gemeente. Die ik u vanmorgen niet meegeef zoals de postbode dat doet. Om het thuis open te maken en dan voor kennisgeving aan te nemen. Of om het te verscheuren, dat kan natuurlijk ook. Dat je het er niet mee eens bent. En zeg, nou, dat is te. Zo erg is het niet. Zo erg is het wel. Maar gemeente, die diagnose die wordt vanmorgen niet in de brievenbus gegooid, maar die wordt overhandigd. Door wie? Door de hemelse arts van onze zielen. De opgang uit de hoogte. Die niet aan de rand van het gebied komt waar mensen zitten in de duisternis en de schaduw van de dood. Ja, dat deed Mandela ook wel. Die ging naar gebieden toe waar rampen geweest waren en waar ellende was. En dan nu was hij weg.
Hij hield een verhaal over gerechtigheid en over vrede en over... En heel veel bleef zoals het was. Christus komt erin, gemeente. Ons vlees en bloed aangenomen. Hij gaat in de duisternis wonen, leven, wandelen, sterven. Wat een bezoek. Als iemand vanmiddag vraagt, kunt u nog wat concreter zijn over die toestand waar Zacharias over spreekt, dan denk ik aan de gelijkenis van de goede herder. Daar gebruikt de Heer Jezus het woord verloren. En zo zou je dat vers 79 kunnen samenvatten. Wij zijn verloren. Net als dat schaap dat verdwaald is. Dat ten dode opgeschreven is als de herder niet op zoek gaat. En het niet vindt. Het schaap kan er niets aan doen. Het zit vast. Het moet het hebben van die opzoekende activiteit van die herder. Het schaap kan niet eens de herder bewegen. Tot zoeken. Het verlangt er misschien ook wel niet naar. Het beseft half niet hoe verloren het is. Kijk, als iemand ziek is, als u ziek bent, dan belt u de dokter en dan komt de dokter en dan zegt hij, nou dokter, u komt als geroepen. Want het is zo en zo erg met mij. Gemeente, vanmiddag heb ik geen evangelie voor de mensen die al wat op weg zijn en die in ieder geval al inzien dat ze ziek zijn. En dat ze verlossing nodig hebben. Dat is al heel wat. Maar dit gaat nog verder. Dit hoge bezoek, dit komt bij mensen die geen eens verlangen en verwachten en niet inzien hoe ze er aan toe zijn. Hij komt niet als geroepen gemeente, want niemand roept naar hem. Maar hij komt als gezondene van de Vader. Zo begint hij zijn eerste preek in de synagoge. De geest des Heren is op mij, om de armen het evangelie te verkondigen. Om de gebondenen vrij te maken. Dat is Christus. En zo is hij en zo komt hij ook op u af vanmiddag in de prediking van het woord. En zo staat hij voor u. Niet als de geroepene, maar als de gezondene van de Vader. En hij stelt de diagnose heel eerlijk bij een jongen die vanmiddag zegt, nou zo erg is het niet. Want ik voel mij helemaal niet verloren. En ik zit helemaal niet in de duisternis. Want ik wandel in het licht. En Christus laat haarscherp zien waar het fout zit in je leven. Joh, als jij niet vol bent van één naam onder de hemel gegeven tot zaligheid, ben je vol van iets anders. En zoek je buiten Christus je levensvulling en ben je verloren. Nu is deze Christus wel anders dan de dokters in het ziekenhuis. Die je diagnose stellen en misschien nog wel met foto's laten zien. Hier zit een plek en daar zit een plek. En dan sturen ze u naar huis toe en dan moet u bellen of dan moet u wachten op een telefoontje voor een oproep. Maar gemeente, met de diagnose wil Christus ook het medicijn aanreiken. Dat is hij zelf. En hij zegt het ook vanmiddag, er is doen aan. Bij mij vandaan. Al waren je zonden als scharlaken. Er is doen aan. Want mijn bloed reinigt van alle zonden. Welke zwarte bladzijden ziet God vanmiddag in jouw leven? Als er een hoog bezoek komt, dan ben je geneigd om alles wat tegen je getuigt weg te poetsen. Om je op te knappen. Maar dit hoge bezoek komt in de laagte van ons leven. En wat kan het laag aflopen, hè, met mensen. Misschien zit er wel zo iemand die ver bij God vandaan leeft. Al camoufleer je het met je buitenkant. Voor je vrouw. Voor je kinderen. Maar je leeft een dubbel leven. En dat weet je heel goed. En je zit te luisteren naar de preek. En je voelt dat het niet verder kan zoals het nu gaat. Omdat die diagnose ook voor jou geldt. En als Christus geen dokter met eerbied gesproken die zegt, nou, dan moet u maar naar huis gaan en uw leven maar op orde brengen. En dan maar weer eens terugkomen. Maar Christus zegt, zie, hier ben ik. Als God naar Adam toekomt met de vraag, waar ben je, Adam? Dan moet hij voor de dag komen. In al zijn naaktheid. In al zijn ellende. En verlorenheid. En zo alleen kan Christus zeggen, zie, hier ben ik. Bekend, o Heer, aan u oprecht mijn zonde. Ik verborg geen kwaad wat in mij werd gevonden. Dat leert Christus. Door de wet van God, zegt de catechismus, onze ellendekennis en zondekennis, zodat ik er niet meer ga napraten. Omdat het erbij hoort. Omdat het zo rechtzinnig is. Maar ik ga het echt belijden. Ik ga door mijn knieën. O Jezus, verlos mij. Wat een barmhartigheid van God, hè. Dat hij na 39 jaar. Na 68 jaar. Die vanmiddag in aanraking brengt. Met het diepste van God. Zijn barmhartigheid. Innerlijke ontfermingen. Innerlijke beweging der barmhartigheid. Waarmee Christus vanmorgen, vanmiddag voor u staat. En tegen vruchteloze pogingen van uw kant zegt. Zie, hier ben ik. Geef mij uw hart. Als u gezeten bent in de duisternis. Want wie mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben. En dat is het slot waar we op letten. Wie mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen. Wat doet Christus? Dat is zo beeldend door Zacharias bezongen. Let u op de beelden hoe ze in elkaar overlopen. Hij verschijnt aan degene die zitten. Zo kan het ook voelen, hè? Dat je zit in de zonde, dat je er niet uit los kunt komen. Dat alles, alle vezels van je bestaan verbonden zijn met een concrete zonde misschien wel. En dan verschijnt Christus. En dan richt hij je voeten. Hij brengt je dus niet in de benen en zegt dan maar ga lopen. Maar hij richt onze voeten. Met welk doel? Dat was onze derde gedachte. Nou, dit is het doel van de verlossing. Wij denken bij verlossing die Christus aanbrengt vaak alleen aan de vergeving der zonden. En natuurlijk, dat is het grootste. Dat is de grootste nood van ons leven. Dat er zonde is. Dat er ongerechtigheden zijn die scheiding maken tussen God en mij. Dat ik in een staat van vijandschap leef. Dat ik God niet kan ontmoeten. Die zonde moet uit de weg geruimd worden. Ze moeten bedekt worden met het bloed van Christus. En dan, als u dat mag belijden, dat mijn zonden vergeven zijn. Alleen omwille van de gerechtigheid van Christus. Is het dan klaar? Zacharias zegt, hij richt onze voeten op de weg van de vrede. Wie wel eens een voetoperatie heeft ondergaan, omdat hij niet meer kon lopen, die weet dat de dokter een operatie voorschreef en de operatie onderging u en u deed nog wat oefeningen in het ziekenhuis en u kwam thuis en u werd geadviseerd om een therapeut in de hand te nemen. Die therapeut heeft u weer op weg geholpen. Na 6 weken moest u toch echt zelf doen. Eerst met krukken en later niet meer. Liefst zo snel mogelijk. Hoe anders is de hemelse arts van zielen van zondaren?
Hij helpt niet alleen in de benen, maar hij stuurt, hij richt, hij corrigeert. Hebt u een Bijbels voorbeeld? Ja? Denk eens aan Petrus. Petrus was zo iemand die gezeten was in de duisternis en in de schaduw van de dood. En Christus komt zijn leven binnen en hij zegt, volg mij. En Petrus ging volgen. Hij volgde en hij volgde. Ja, maar het ging ook wel eens mis. Dan liep hij Jezus zo voor de voeten. Dan moest Jezus corrigeren. Petrus, achter mij. Je bent mij een aanstoot. En dan volgde Petrus. Ik zal u niet verlaten, al zullen ze u allemaal verlaten. Ik zal u niet verlaten, meester. Ik zal met u gaan tot in de dood. Ik zal u volgen. Mijn voeten zullen gericht zijn op de weg van de vrede. Ja, ja. Mensen die zulke hoge verwachtingen van zichzelf hebben, die struikelen het eerst. En dat blijkt ook wel. Petrus. Waar is die? Als Christus wordt weggevoerd. Op een afstandje volgt hij. Bang als hij is. En dan, in die zaal, weet u het wel? Bij dat vuur, als hij ondervraagd wordt, bent u ook niet één van die? Nee, mens, zwijg. Ik zweer het je, ik ken hem niet. Petrus, Jezus kijkt hem aan. Zijn blik vangt de blik van Petrus en Petrus die gaat wenend naar buiten. Hoe moet hij nou nog volgen? Hoe moeten zijn voeten nu nog gericht worden op de weg van de vrede? Wel, daar zorgt Christus zelf voor. Als hij zijn dwalende schaap opzoekt naar de opstanding en hem herstelt. Heb je mij lief, Petrus? Heere, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. Zo'n zaligmaker is er. Gemeente, is het voor u ook zo'n troost. Het enige hou vast bij alle struikelingen dagelijks. Dat die ene psalmregel echt waar is. Hij zal zijn werk voor mij voleinden. Betekent dat er niet alleen een zaligmaker is die aan het begin van het leven met hem zegt, en nu zijn al je zonden vergeven. Maar die van begin tot eind voorop gaat. Opdat u zult volgen. En dat is niet altijd makkelijk. Je protesteert wel eens. En wie dwaalt er niet? En wie struikelt er niet? Maar dan is Christus er om onze voeten te richten op de weg van de vrede. En het woord, de prediking is de correctie, het kompas om die voeten te richten. Ja, waarom eigenlijk op de weg van de vrede? Het woord vrede komt heel veel voor in Lucas. Het heeft ook een oudtestamentische achtergrond. De shalom van God. Het gaat hier niet om een gevoel van geluk of zo. De weg van de vrede, alsof het volgen van Christus alleen maar geluk met zich meebrengt en een plezierig gevoel oplevert. Nee, het gaat hier om het totale welzijn van een mens. Dat betekent dat hij in een rechte verhouding tot God staat. En ook in een rechte verhouding met zijn medemens wil leven. Dat zeg ik erbij, wil leven. Want oh, wat is dat moeilijk. Zalig zijn de vreedzamen. Want zij zullen Gods kinderen genaamd worden. Maar wat valt dat tegen in een gebroken wereld? Als er familieleden uit zijn op conflicten. Als het uw geestelijke intentie is om conflicten bij te leggen. En om een harmonieuze relatie te hebben met familieleden in het gezin. Om niet de conflicten, maar de harmonie te bewaren. Als dat van de Heilige Geest is, dan komt er ook tegenstand. Ook op het werk. De weg van de vrede. De omgang met je collega's. Hoe zien ze dat ik christen ben? Nou, in ieder geval door niet mee te doen. Als er geroddeld wordt over anderen. En dat valt niet mee. om een vredestichter te zijn in een wereld van oorlog. Maar hij gaat voorop. En mijn gebed is, ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Op de weg van de vrede, naar het vrederijk, waar de vrede vorst, de ware vrede gebiedt. De wolf en het lam zullen samen neerliggen. Klein jongetje speelt met een adder. Daar eindigt die weg van de vrede. En daar eindigt ook het werk van de verlossing in de heerlijkheid. God maakt zijn kinderen klaar om in vrede opgenomen te worden. En met Simeon te kunnen zeggen, nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. Hoe kan dat dan? Mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Christus ontfermt zich over het verlorene, over vijanden, om ze tot kind van de vrede te maken. Zingt u mee met Simeon over dat licht, zo groot, zo schoon, gedaald van 's hemels troon, dat volk bij volk in de ogen straalt en het blind gezicht van u heeft verlicht en Israël zal verhogen. Gelooft, zei de Heere, de God Israëls, want hij heeft zijn volk bezocht. Amen. Laten wij samen gaan zingen in antwoord op de prediking uit de lofzang van Simeon, het tweede vers. Wij zingen samen de lofzang van Simeon, het tweede vers.
Laten wij samen de Heere danken. Getrouwe Heere, wij zeggen uw naam dank voor uw woord wat uitging. Wat het gezicht van het heidendom wil verlichten. Uw volk Israël zal verhogen. Maak het waar, Heere. In het laatste der dagen. Maak het waar hier. In deze stad. In ons huis. In deze wereld. Vol dodelijk zieke patiënten. Wij bidden, Heere. Als mensen op sterven na dood zijn. En geen borg hebben voor hun ziel. Dat dit komend kerstfeest voor hen het Christusfeest zal zijn. Dat Christus geboren wordt in hun harten. En dat zij hem, de Zoon van uw eeuwige liefde, mogen leren kennen. Zegent u de prediking van het woord aan ons hart. Zegen het in de overdenking. Zegen het in de bespreking. Straks in de auto. Thuis in het gezin. Heere, geef dat het door mag werken en voorbereidend mag zijn op de komende dagen van kerst. Ontferm u over deze gemeente, de broeders van de kerkenraad, onze vriend en broeder van de Brink met zijn vrouw en kinderen. Heere, stel hen tot rijke zegen, opdat zij van wat ze krijgen van u mogen uitdelen. Uitdelers te zijn van uw menigerlei genade. Zie ons aan in uw Zoon. Vergeef al het zondige, al het gebrekkige. En hoor ons bidden en danken uit genade alleen. Amen. We zingen samen tot slot de berijming van de lofzang van Zacharias, het 4e en 5e vers. Dus wordt des Heren volk geleid door het licht dat nu ontstoken is tot kennis van de zaligheid in hun schuldvergiffenis, die nooit in schoner glans verscheen dan nu door Gods barmhartigheen. Ja, we zouden eigenlijk moeten zingen, die in zichzelf bewogen om ons van zonde en ongeval te ontslaan, een ster in Jacob op doet gaan, de zon des heils doet aan de kimmen staan. Maar voor de verwarring zullen we dat maar niet doen. De lofzang van Zacharias, het 4e en 5e vers. Verheft uw harten tot God, ga heen in vrede, draag met u de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.